and he shall reign forever and ever, forever and dat kan harder, forever and
ever.
Zoals het geluid door blijft stromen, forever and ever, en niet verloren gaat. Zo is God hier op dit moment om jouw leven forever and ever te veranderen. Beter te maken, te zegenen, te herstellen, op te bouwen. Amen. Vond je ook niet dat Natanja dat zo goed deed, dat aankondigen van het hart van het huis? Yes. Ze heeft alleen een klein beetje, ik had iets ingestudeerd. En Peter komt vast naar voren. En ik had eigenlijk heel mysterieus op willen bouwen dat we een gast in ons midden hadden met een heel verhaal. En ik zat daarvoor en Natanja zegt, en we hebben de gast spreken, Peter Power! Peter Power! Kom, Peter. Weet je, hartstikke fijn, Peter, dat je er bent. Even één dingetje nog over Natanja. Weet je, misschien is het je opgevallen de laatste weken of de laatste maanden, maar wij doen nooit een collecte. Jullie ook niet, volgens mij.
Nooit.
Nee. De reden dat wij dat niet meer doen...
Komt bij ons vandaan, zeker.
Dat komt bij jou vandaan. Wat Peter daarover vertelde, dacht ik, ja, inderdaad, ik wil helemaal niet de nieuwe mensen die binnenkomen zeggen, bouwen. Weet je, we zijn nu meer dan een jaar dat we dat niet doen. Meer, misschien wel, ik weet niet eens hoe lang. Maar goed, dat doen we al enige tijd. Weet je dat onze financiën helemaal niet achteruit zijn gegaan?
Nee.
Sterker nog, we staan er beter voor dan toen we elke week zeiden, zo moeten we doen. Ik heb jullie onderschat, dus misschien moet ik wel zonde beleiden. Ik heb onderschat dat ik dacht, ik moet misschien elke week wel zeggen dat dit huis jouw huis is. Dat is helemaal niet waar. Jullie weten dat hartstikke goed. Ik ben super trots op jullie. Wij bouwen samen leef. Want wij zijn samen leef. En zo gaaf. En Peter, ik heb zoveel van je... Weet je, ik ga even iets doen wat wij in onze cultuur, zeker hier in Achterhoek, de boel niet zo gewend.
Oké, vertel.
Wie vindt het nog wel een beetje lastig om mensen op een voetstuk te plaatsen? En dat is ook niet wat ik ga doen, dus begrijp me goed. Ik ga niet iemand op een voetstuk plaatsen. Maar de Bijbel die leert ons dat als je de profeten behandelt, zoals je de profeten beloont, krijg je ook zelf salaris, loon, beloning. En Peter zei net, dit is de eerste keer dat ik op zondagochtend bij jullie ben. In mijn beleving was je al een paar keer vaker geweest. Hoe lang kennen we elkaar, Peter? Weet je dat toevallig? Ongeveer?
Ik heb geen idee, maar Doorbrekers is een jaar of 16 oud. Dus wij zullen elkaar een jaar of 10 kennen.
Zoiets? Ja. Zal ik zeggen, als Peter niet in ons leven was gekomen als leef, weet ik niet of wij er nog zouden zijn. Als jij de eerste keer dat ik bij jou op bezoek kwam, samen met Annemiek, en Annemiek gezellig met Ilona huis ging kijken, had jij voor de eerste keer binnen 5 minuten een open hartoperatie bij mij geestelijk.
Ik ben nogal direct, hè?
Ja. Ik heb die naam ook, maar ik denk dat ik niet in de schaduw kan staan, maar dat geeft het niet. Maar ik wil je echt daarvoor eren. Want toen wij in ons leidersteam een crisis hadden, een aantal jaren geleden, waarbij ik gewend was dat je daar een paar maanden of een half jaar voor nodig had om dat te analyseren, zijn we 1 avond bij jou geweest. Heb je je agenda vrijgemaakt. Je zou naar Engeland, je hebt je agenda vrijgemaakt. Je hebt een agenda vrijgemaakt voor Leef in Doetinchem, een klein clubje in de Achterhoek. En wij zijn 1 avond bij je geweest. En ook daar had je in 1 avond de kern te pakken en konden we vanaf daar weer door naar waar we nu zijn. Is Peter bijzonder? Ja. Hij is een bijzonder kind van God, wat op een bijzondere manier gebruikt wordt, samen met zijn vrouw, om een hele bijzondere gemeente in Nederland door te breken. Op verschillende locaties zelfs. En Peter is een geliefde spreker op conferenties over de hele wereld. Peter is iemand die graag gezien wordt, die graag uitgenodigd wordt, omdat hij zoveel wijsheid heeft. En hij reist ook de hele wereld over. En ik weet dat hij ook overal heen gaat om met mensen te spreken. Om met mensen bakkies te doen. Om met mensen te lunchen. Om met mensen te skiën. Behalve vandaag. Maar goed. En waarom? Om maar meer wijsheid te vergaren. En daarom is het zo'n voorrecht dat we jou vanochtend mogen welkomen. En ik wil je ook vragen, want met Peter eer je eigenlijk dat God zijn mensen stuurt. En als wij ons hart openen op die manier, ook thuis, als wij op die manier ons hart openen, zul je inderdaad horen dat God tot je hart spreekt. Dus, en dat is mijn uitdaging. Ik wil je vragen, nou, niet alleen ben je veel gevraagd spreker, maar het boek wat Natanja net weggaf, het voorwoord, heb jij geschreven? Ja. Want Paul de Jong is een vriend van je. Ja. Wist jij trouwens dat onze eerste spreker, onze eerste gastspreker, onze eerste internationale gastspreker Paul de Jong was?
Hebben die gestreamd met jullie?
Nee, hij was hier. Toen wij samen nog met Zutphen één gemeente waren, hebben we hem samen uitgenodigd. En heeft hij ons versterkt. Ja, heel leuk. Dus ik zag net dat er heel veel interesse was in het boek. Weet je, we moeten even een extra collecte doen, dan kan ik misschien nog wel een boek weggeven. Oh nee, dat zouden we niet meer doen. Is er iemand, want dat is het hart van God, dat is het hart van leef. Zoek God en leef. Staat in de Bijbel, Amos. Zoek God en leef. Dus als je nog twijfelt, waar moet ik naartoe? Zoek God en leef. Is er iemand die zegt, ik wil ook zo gezegend worden op financieel vlak? Come on. Luister. Peter, ik kan heel veel zeggen, stop hiermee. Ik ben super blij dat je ook nu hier bent. En wij gaan gezegend worden, dat weet ik nu al, dat zijn we al.
Dankjewel, man. En nou, geweldig dat je zo'n welkom krijgt. Weet je, het is bijzonder om hier te zijn, een speciaal om hier te zijn en de sfeer in het huis te proeven. Dat Feiken en Miek samen met jullie bouwen. En terwijl Feiken dat zo zegt, wij zouden niet meer hier geweest zijn als leiders, als Peter en Loni waren geweest. En terwijl hij dat deed, hield die boek van Paul de Jong omhoog. En ik kan je vertellen, ik zou hier niet staan als Paul de Jong niet in mijn leven was geweest. Want die is ook op momenten ingestapt, die woont in Nieuw-Zeeland. Ik gaf hem een bel. Ik zeg, Paul, je moet komen. Ik zit in de problemen met mijn kerk. Hij zegt, ik ben druk. Feiko is druk, maar deze man is echt druk. Hij stapt werkelijk direct op het vliegtuig uit Nieuw-Zeeland. Vliegt deze kant op. Praat met mijn teams voor 2-3 dagen. Stapt de vliegtuig, vliegt terug. Doet een paar zondagen daar. Komt weer terug vliegen. Voert de rest van de gesprekken. Vliegt weer terug. Een paar weken later komt hij weer terug vliegen. Voert nog een paar gesprekken en vliegt weer terug. Een hart voor het Koninkrijk van God. En deze man, sinds anderhalve week weten we dat hij ernstig ziek is. Hij heeft een melanoom. En hij staat vast in zijn geloof. Hij zegt, maar God, zullen we één moment nemen om voor deze man. Ik kan je vertellen, dat boek, God, geld en ik, mijn leven verandert. Heel veel levens veranderd. Heeft onze kerk veranderd. Hoe we naar geld kijken, hoe we met geld omgaan. Heeft de overvloed in het huis zelf veranderd, als kerk te besteden heeft. Heeft onze bedrijven die in de kerk zijn veranderd. Ze zijn door het plafond gegaan. Gewoon door God de plaats te zetten in je leven die hij verdient. Vader, deze morgen komen we hier samen met het huis, Vader. Voor uw troon, voor deze man, Paul de Jong. Vader, die zo'n grote invloed heeft gehad in dit land, Vader. En ook in deze gemeente zal hebben door zijn boeken heen. En Vader, we danken u, Vader, dat u Jezus de Christus bent. De opstanding en het leven. En we danken u, Vader, dat uw opstanding zichtbaar zal worden in zijn leven. Tot volkomen gezondheid. En dat we hem hier gezond en wel terug zullen zien in dit land. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ga lekker zitten. Hey, ik ga met jullie hebben vandaag over een thema. Wie is de engel van de Heer? En wij doen in onze kerk van tevoren, wij zijn ook al uit, altijd een doorloop. Dus ik stond even op het podium met ver voor de dienst. En het busteam stond er ook. En dan moet ik ze altijd mijn geluid testen en kijken of ik in de camera kijk en al die andere dingen. Dus ik moest even preken. Ik zeg, jongens, wie is de engel van de Heer? Ik kreeg allemaal antwoorden, behalve de goeie. Dus als jij vanmorgen geen idee hebt wie die is, en misschien denk je het is Michael, en misschien denk je het is Gabriel, of je hebt geen idee wie het is, het geeft niet, maar we gaan het laten zien vandaag in de Bijbel wie hij is. En weet je, je ziet hier een hele mooie plaat achter mij, en die plaat heb ik eigenlijk opgedaan, het idee daarvoor, in het huis van mijn schoonouders. En die houden van kunst en vooral van Bijbelse kunst. Die hebben allemaal replica's en schilderijen in huis hangen. En deze hangt in hun hal. En toen we er recent waren, zat ik naar die platen kijken. En het is één van mijn favoriete schilderijen. En waarom die favoriet is? Ik vind sowieso, misschien komt hier wat iets minder mooi uit. Omdat het natuurlijk een plaatje van een plaatje is. Maar ik vind de kleuren mooi. Ik vind het tafereel mooi. Maar ik vind vooral heel mooi het verhaal wat hierachter zit. En het verhaal is bijzonder. En als ik het verhaal moet samenvatten, het is het verhaal van Abraham, de vader van geloof, tegen wie wij opkijken. Die Hagar en Ismaël wegstuurt. Met pijn in zijn hart. Maar Ismaël is zijn buitenechtelijke zoon, die hij heeft bij zijn matresse Hagar. Gewoon, that's the reality. En de reden dat hij ze wegstuurt, is dat Isaac en Ismaël, die kunnen niet samen opgroeien in één huis. En je moet je voorstellen, Isaac is het wonder van God voor Abraham en Sarah. Jarenlang onvruchtbaar geweest. En uiteindelijk, na lang hopen en lang vertrouwen, en natuurlijk tussen Ismaël verwekt hebben, ja, leven ze hier samen. Hij is Isaac geboren. En nu kunnen die twee, Isaac en Ismaël, die kunnen niet samen onder een dak leven. Ismaël, die zit op de huid van Isaac. En misschien ben je hier wel vandaag. Dan denk je van ja, Abraham en Sarah, jarenlang onvruchtbaar, maar uiteindelijk een wonder. En misschien zit je hier vandaag, of kijk je online en denk je van, ik wil zo graag een kind krijgen. Ik wil zo graag vruchtbaar zijn. Weet je, we hebben nog God van wonderen. We hebben nog God die jouw verdrukking ziet. En misschien is het een ander terrein waar je zegt, maar ik ben onvruchtbaar in mijn financiën. Misschien zeg je, ik ben onvruchtbaar in mijn bedrijf. Ik ben onvruchtbaar als een ouder in mijn gezin. God is een God van wonderen en die ziet jou in jouw verdrukking en die brengt daar verandering in. En als Paulus over dit verhaal praat, en je denkt, ja, waar gaat hij nou heen? Kom ik zo. Als Paulus over dit verhaal praat, doet hij dat in de Galatenbrief. En dan zegt hij, dit verhaal waar Abraham Hagar en Ismaël wegstuurt, dat heeft een diepere betekenis. Het is een verhaal met meerdere lagen in zitten. En dan zegt hij, Hagar staat symbool voor de slavernij onder de wet. Het staat symbool voor de mensen die proberen door goed te doen en de goede dingen te doen en de foute dingen te laten, in staat van perfectie te bereiken voor God. Ja, Heer, ik wil graag goed doen. Ik wil graag perfect zijn. En dat zijn we stiekem allemaal, want ergens willen we allemaal natuurlijk onze hemelse vader toch please. We hebben de neiging om onszelf ook dan enorm te veroordelen als we dan toch op een bepaald terrein falen, dat we eigenlijk net iets anders hadden moeten doen dan wat we gedaan hebben, maar we hadden gedacht dat we het anders zouden doen. Maar Isaac, die staat voor het geboren zijn uit God. Dat zijn wij, de zonen van God, de dochters van God, gerechtvaardigd door het geloof in Jezus alleen. En dan kun je vanmorgen zitten en dan kun je net als Abraham, dan kun je van Ismaël houden, van de wet en van Isaac en van de belofte. Je kan van beide houden. Maar Paulus zegt, als jij in de vrijheid en in de overwinning wil wandelen, dan zul je moeten zorgen dat je ogen en je oren alleen Jezus Christus zien. De Isaac van God de Vader. Dan moet je ervoor zorgen dat je ogen en je oren niets anders zien dan Jezus alleen. En dan zul je net als Abraham, misschien met pijn in je hart, Ismaël, de wet, God tevreden stellen door goed te doen en door dingen te laten, moeten wegsturen. Zodat je alleen nog maar hoort. Genade alleen. Niet door jouw kracht, maar door de gift van genade. En dit is ongeveer mijn favoriete onderwerp. Ik dacht, hier ga ik open preken met het mooie schilderij erbij. Ik heb een keer een hele serie gedaan van ik ben geen zondaar. Want we waren zondaren. Hij redt zondaren. Maar geredde zondaren zijn geen zondaren meer. Dat zijn rechtvaardigen. Dat zijn de kinderen van God. Dat zijn de zonen van God. Daar ga ik uitgebreid over preken. Dit is mijn thema. Maar toen ik dat verhaal ging lezen, om dat eigenlijk te bedenken, dat ik ga even het hele verhaal lezen, toen kwam ik in dat verhaal van Abraham en van Hagar, van Ismaël, kwam ik op een mysterieuze figuur uit. En die mysterieuze figuur is de engel van de Heer. En die persoon begon mij te intrigeren. Wie is die nu eigenlijk? En waar komt die allemaal voor in de Bijbel? En hoe meer ik erin ging graven, hoe boeiender ik het van worden. En inmiddels ben ik een paar preken verder en komt er binnenkort weer een over dit onderwerp. Want er zijn heel veel engelen in de Bijbel, heb ik ontdekt. Maar er is maar één engel van de Heer. En als ik over die engel van de Heer ga lezen, dan vallen mij een aantal dingen op. Deze engel van de Heer, die wordt aanbeden als een god. Oké, engelen aanbidden als god. Deze engel neemt offers aan zoals God offers aanneemt. Een engel die offers aanneemt. En deze engel die spreekt met een autoriteit en met een gezag alsof hij God is. En niet namens God spreekt. En dan graaf je door en dan kom je tegen de mensen die hem gezien hebben. Die zeggen, ik heb God gezien. Maar hoe kan dat? Want de Bijbel zegt, niemand kan God zien en leven. En de Bijbel zegt, niemand heeft ooit God gezien. En hier rondom deze engel zien we allemaal gebeurtenissen alsof het gaat over God. En dat roept allerlei vragen op. Want Mozes sprak met God van aangezicht tot aangezicht. Maar hoe kan dat dan, dat niemand God kan zien? En met Abraham sprak God als met een vriend. Hoe dan? Jacob worstelde met een man. En die man, die was God. Hoe dan? Heb je er eens over nagedacht? In het paradijs, nadat Adam en Eva gezondigd hebben, komt God met genade, geen veroordeling. En hij slacht een dier. Hoe dan? En daarna had God een driegesprek met Adam, met Eva en met de slang. Wat duidelijk is, dat is een bovennatuurlijk figuur, want diezelfde slang wordt in Openbaringen de draak genoemd. Dus een bovennatuurlijke, boze figuur die er is. En God heeft een driegesprek. Dat kan niet in de visioen of met een beetje woorden in de lucht. Dus wie is hij dan? En dan waar de engel expliciet in de Bijbel verschijnt, als de engel van de Heer, zijn een aantal gebeurtenissen. De eerste is bijvoorbeeld, oh niet de eerste, maar als Abraham Isaac offert. En op het moment dat hij dat wil doen, zegt, spreekt die engel. En Jacob en Abraham noemt die plaats van God voorziet. Maar weet je wie er voorziet in ons leven en wie alles gegeven is? Dat is Jezus. En dan hebben we Mozes. Die heeft een ontmoeting met de engel in de braambos. In die vurige braambos. En wie? Hij zegt, ik ben die ik ben. Maar was het niet Jezus niet die zei van, ik ben de weg, ik ben de waarheid, ik ben de brood, ik ben het leven? Was het Jezus die zei van, eer Abraham was, ben ik? Heeft Jezus zelf niet gezegd van, Abraham heeft mijn dag gezien? Dat betekent letterlijk, Abraham heeft mij ontmoet, heeft mij ervaren. Abraham weet wie ik ben. Dan leidt Mozes Israël uit Egypte. Lees met de Bijbel. Dan ga je zien dat de engel van de Heer, die gaat voor Israël op. En God zegt tegen Mozes. Mozes, zeg tegen het volk dat ze verstandig zijn hoe ze met deze engel omgaan. Want mijn naam is in hem. En als dan het volk voor de Rode Zee staat en ze niet weten wat ze moeten doen, omdat de vijanden op de hielen zitten en de zee vol hen ligt, is het de engel van de Heer die van voor het leger beweegt naar achteren en die tussen het volk Israël en tussen de vijanden in gaat staan. Wie gaat er voor jou op de bres staan? Het is de engel van de Heer die Bileam tegenhoudt. Op het moment dat Bileam op pad is om het volk Israël te vervloeken. En de engel van de Heer zegt, Israël kan niet vervloekt worden. Want in Israël is enkel zegen. En Jezus Christus is geen veroordeling. Er is enkel zegen. De ouders van Simson, die hebben een ontmoeting met de engel van de Heer. En die uiteindelijk geven die hem een offer. En ze kunnen het niet laten om te vragen, maar wat is dan uw naam? Nou, hij zit dicht bij Kerst. En hij zegt, mijn naam is Wonderlijk. Ken je die naam? Zijn naam is Wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige Vader. Hij is de beloofde Messias. En dan hebben we Gideon. Gideon is in de wijnpersbak, komt de engel van de Heer tegen. En een heel gesprek ontspint. En Gideon moet op pad. En hij is bang. En wat zegt die engel van de Heer tegen hem? Hij zegt, ik ben met u. Klinkt dat niet als Immanuel? God met ons. En Gideon zegt van, man, ik heb God gezien. Ik zal sterven. En de engel zegt tegen hem, nee, jij zal niet sterven. En daarom noemt Gideon deze engel de God van de vrede. En wie is de God van de vrede anders dan Jezus Christus? Want hij is de koning van de vrede. Als je mij vraagt, wat ik geloof, is de engel van de Heer is de Christus. Voordat hij geboren werd in het vlees. Wij kennen hem als Jezus. Maar hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is gisteren, vandaag en morgen en tot in eeuwigheid dezelfde. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is vanaf de eerste pagina in de Bijbel, in het begin, in Jezus, schiep God de hemel en de aarde. En hij zei, er zij licht en er was licht en Jezus is het licht. Vanaf de eerste vers in de Bijbel is Jezus daar. En Jezus, ja, hij is in de types, hij is in de Jozefs en hij is in de Davids en hij is in de tempeldienst. Maar hij is ook actief aan het werk als Jezus, als de Christus, in het Oude Testament, in de vorm van de engel van de Heer. En als je hem zo gaat zien, dan gaat hij overal in het woord opduiken. Want wie is Jezus? Hij is het woord van God. Hij is het levende woord van God. Lees je door je Bijbel heen. Je kunt het bij Abraham lezen, je kunt het bij de profeten lezen. En het woord van God kwam. Het woord van God kwam. Wie kwam? Het woord van God kwam en deelde een woord. Deelde een profetie, deelde een visioen. En het woord van God kwam tot Abraham. En wie was het? Abraham heeft mijn dag gezien. Het woord is Jezus. Hij is overal. Hij is verborgen, maar hij is daar. Hij is de Alpha en de Omega. Maar de allereerste keer dat de engel van de Heer met naam en toenaam wordt genoemd, is in dit verhaal bij Hagar. En dat is opvallend. Want in de Bijbel geldt altijd nog wel van wat de eerste keer genoemd is, dat is belangrijk. Dus de eerste keer wordt de engel van de Heer genoemd bij Hagar. Om daarna op allerlei, daarvoor was hij al aanwezig, op allerlei verschillende manieren, maar meer bedekt. Nou, wie was Hagar? We hebben het al gezegd. Ze was de slaaf van Abraham. Ze was een Egyptische slaaf. Ze was een maîtresse. Bijna kun je zeggen, misbruikt door Abraham en Sarah om Ismaël op de wereld te zetten, om proberen God te pleasen. Maar sowieso, ze had niets te vertellen. Ze stond buiten het verbond en hoorde er niet echt bij. Is dat niet ten voeten uit? De Christus, die wij kennen als Jezus, die zich associeert met hoeren, met tollenaren, met zondaren, met zieken, met zwakken, met armen, met Samaritanen, met Kanaïtische vrouwen. Zie, Jezus Christus is gisteren, vandaag en morgen tot alle eeuwigheid dezelfde. Laten we elkaar lezen in Genesis 16, van vers 7 tot en met 11. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei, Hagar. En moet kijken, hij wint er een doekje om, hè? Slavin van Sarai. Hij geeft gewoon aan wat er staat in de maatschappij. En hier komt de vraag. Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Alsof u dat niet wist. En zij zei, het was eerlijk. Ik ben op de vlucht voor mijn meester, ik ben een slaaf. Ik ben op mijn vlucht voor mijn meesteres Sarai. En toen zei de engel van de Heer tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. En verder zei de engel van de Heer tegen haar, en ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken. Zodat vanwege de menigte het niet geteld kon worden. En ook zei de engel van de Heer tegen haar, zie. Dat wist ze dus nog niet. U bent zwanger. U zult een zoon baren. En u moet hem de naam Ismaël geven. Omdat de Heere uw verdrukking heeft gehoord. Zie, het oog van de Heere is op Hagar. De Bijbel zegt op een andere plek, de ogen van de Heere doorlopen de aarde om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Er staat hier niet, de ogen van de Heere doorlopen de aarde om krachtig bij te staan, de mensen die goed doen. Of de mensen die perfect zijn. Of de mensen die de Bijbel van kaft tot kaft kennen. Er staat hier, de ogen van de Heere doorlopen de ganse aarde om krachtig bij te staan, wiens hart volkomen naar hem uitgaat. Weet je, je kunt hier vandaag zijn en worstelen met je verslaving. Je kunt hier vandaag zijn en worstelen met allerlei problemen. Je kunt hier vandaag zijn met een werkgeversconflict. Je kan hier vandaag zijn met een seksuele geaardheid die anders is dan de standaard. Je kunt hier vandaag zijn in wat voor complexe relatie ook. Of driehoekverhouding zoals Hagar met Abraham en met Sarai. Je kunt hier vandaag zijn gevaxt of ongevaxt. Je kunt hier vandaag zijn verslaafd of vrij. Je kunt hier vandaag zijn en zeggen ik sta. En je kunt hier vandaag zijn en zeggen ik ben gestruikeld. Maar het enige wat telt is dit. Gaat je hart volkomen naar hem uit. Te midden van de mes die je gecreëerd hebt. En als dat zo is, dan is Gods oog op jou. En dan hoort hij jou in jouw verdrukking. Hij zal jou bijstaan. Deze Hagar is lang genoeg in de tent van Abraham geweest. Om te geloven in de God van Abraham. Ondanks de gebreken van Abraham. Zie, je hoeft niet perfect te zijn als mens om voor de mensen om je heen, dat zij in jouw leven kunnen zien wie God is. Je hoeft alleen maar een passie voor God te hebben. En dat brengt je heel ver. En ik concludeer alleen maar dat de engel van de Heer voor Hagar geen onbekende was. Want ze is niet bevreesd, ze is niet verschrikt. Ze weet wie die is. Dit is geen uitroep van verbazing. Dit is geen uitroep van schrik. Dit is gewoon een normale conversatie van mens tot mens. Zie, Jezus jaagt geen angst aan. En wat me ook opvalt, is dit de engel die vraagt naar de bekende weg. Hij zegt, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Nou, de platte waarheid is dit. Ze was zwanger, dat zien we dus straks. Ze had dus net seks gehad met Sarai, of niet met Sarai, met Abraham. En je kan niet begrijpen waarom Sarai zo pissig was op Hagar en haar het leven moeilijk maakte. Ze had het zelf bedacht, maar ze was natuurlijk gewoon stinkend jaloers. En pestte dit meisje gewoon de tent uit. Letterlijk. En ze vlucht. Maar die type vraag naar de bekende weg, die is zo herkenbaar. Hey Adam, waar ben je? Maar God weet wel waar je zit. Als God een vraag stelt, stelt hij niet de vraag omdat hij het niet weet. Adam, wie heeft jou verteld dat je naakt bent? Waarom ben jij hier vandaag? Waarom ben jij online? Wie heeft jou gezegd dat ik niet besta? Wie heeft jou verteld dat je niet goed genoeg bent? Wie heeft jou verteld dat je je schuldig moet voelen? Wie heeft jou verteld dat de omstandigheden waar je in zit de straf is voor de fouten die je gemaakt hebt? Wie heeft er gezegd dat jij onvruchtbaar bent en tot niets in staat bent? Wie? God wil alleen maar zeggen, dat was niet ik. Dat was niet ik. Dat is niet mijn stem. En dan verbaast me dit. Dan zegt de engel van de Heer, dus God tegen Hagar, ga terug naar Sarai. Nou, even om dat gelijk naar de wet terug te maken. Waarin Hagar de wet is. Wat hij eigenlijk zegt is tegen de wet gaat terug en onderwerp je aan de genade. Wet gaat terug en onderwerp je aan de genade. De wet moet zich altijd onderschikken aan de genade. Altijd. Ik had een paar weken geleden bij ons in de kerk had ik het over, laten we stoppen met stenen gooien. Ging naar een van een preek over alle issues die we hebben op het gebied van seksualiteit en alle genders. En laten we nooit stenen gooien als kerk. Nooit. Ik zei dat een paar keer en onze video-edit die knipt het er mooi uit, post het op het internet. Dat was de boodschap. Laten we als kerk nooit stenen gooien, want we staan bekend als stenengooiers in de maatschappij. Vraag maar aan de wereld, de kerk staat bekend, wij gooien de stenen. Laten we nooit stenen gooien. Ja, ik weet, erachter staat, ga heen en zonde niet meer. Dat zei ik ook in die preek, maar het ging niet om het punt. Laat nou een keer een kerk zijn die stopt met stenen gooien. En laten we dat vieren. Maar je vindt dan altijd anti-religieuze fanatici die onder zo'n statement moeten zetten van, maar we moeten wel de zonde benoemen. Tuurlijk. Maar zonde benoemen kan zonder veroordeling. Het punt was, hier laten we stoppen om mensen te veroordelen. Dat is wat anders dan stoppen om mensen om te benoemen wat er fout is in dat. Maar goed, dat zal altijd zo blijven. Paulus zegt, degene die uit de wet zijn, zullen altijd degene vervolgen die uit de genade zijn. Omdat ze het niet snappen. Maar mijn punt is dit. Je bent niet gauw te genadig. Je bent eerder de wet is. Maar de kerk is zo geobsedeerd door veroordeling. Meer geobsedeerd door veroordeling dan door de genade en de vrijspraak van Jezus Christus. De kerk zou in de wereld bekend moeten staan, dat zijn die mensen die altijd vrijspraak geven. Dat zijn de mensen die altijd genadig zijn. Dat zijn de mensen die altijd de arm om je schouder leggen. Dat zijn de mensen tegen wie je alles kan vertellen. Waar je alles kan vertellen zonder dat ze je de mantel uitvegen. Dat zouden wij moeten zijn. Weet je, dan zegt de kerk, ja, maar we moeten wel de wet en de genade preken. En God zegt, Ismaël en Isaac kunnen niet onder één dak leven. De wet en de genade kunnen niet onder één dak leven. Wij zijn het huis van God en het huis van God leeft en woont de genade. En dan moet je hier kijken. We hebben een problematische driehoeksverhouding. Een huwelijk met een derde wiel aan de wagen. Die ook nog zwanger is. Wij zouden als kerk zou zeggen, nou, dat moet goed uit elkaar getrokken worden. En de engel zegt, ga terug. Ga terug. Weet je waarom? Hagar had geen kans van leven. Ismaël had geen kans van leven. Alsof ze zelf waren aangewezen. En ze waren beter af in een huis met deze moeilijke situatie dan alleen op een andere plek op deze wereld. Zie, genade vindt altijd een workaround voor dingen die eigenlijk niet kunnen en die eigenlijk onmogelijk zijn. En wij als kerk moeten altijd proberen een workaround te vinden. We moeten het belang van de mensen voorop stellen zonder iets af te doen van wat goed of fout is. Maar wel altijd helpen op een liefdevolle en een genadevolle wijze. En verder zei de engel tegen haar in vers 10... Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat vanwege de menigte niet geteld kan worden. En ook zei de engel tegen haar, zie, u bent zwanger, hier heb je hem. U zult een zoon baren en u moet een naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. Mag ik je vragen, wie geeft er leven? Alleen onze God. Wat zegt de engel hier? Ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken. Zie, de engel van de Heer spreekt hier als God. Wie geeft ons de baby's? Hij. Wie doorbreekt de onvruchtbaarheid in jouw leven? Hij. En hier zie je tegelijkertijd dat God een plan heeft met ieder mens, met ieder kind. En ook een plan met Ismaël. Een plan en ligt nog goddelijk doel. Zie, u bent zwanger. En dan in Genesis 16, vers 13 zegt hij, en zij gaf de Heer die tot haar sprak en die naar haar omzag en zei, u bent de God die naar mij omziet. Ik heb de God gezien die naar mij omziet. Deze morgen. Gods ogen. Daar lopen de ganse aarde. Gods ogen. dan loopt dit huis. En God zegt tegen Hagar, ik heb je verdrukking gezien. Ik heb je stem gehoord. En ik ben gekomen. Deze morgen zegt God tegen jou, ik heb jouw verdrukking gezien. En ik heb je moeite gezien. Maar ik ben hier om jou krachtig bij te staan. En verandering te brengen in jouw leven deze morgen. Weet je, laten we gaan staan. Want deze engel van de Heer, hij is de God die met ons is. Hij is de God van de vrede. Hij is de Zoon van God. Hij is de Christus. Hij is geboren als mens in het vlees. Met de naam Jezus. Hij is uit de dood opgestaan. Hij is het die gezegd heeft, ja, ik kom spoedig. Hij is het die regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij regeert. En laten we dat samen vieren.